Fantastische Omroep. De Zevende Hemel. Presentatie Tom Maas.
Goedemiddag. Verderop in dit uur kunstenares Madelon Hooikaas over haar nieuwe fotoboek Zazen Nu en landbouwkundige Jeroen Watté over ecologisch geweten. Maar we beginnen met deel 5 van onze serie over de 6 paramita's. Kun je goede en slechte tijden beter aan door meditatie? En is yoga eigenlijk ook meditatie? In onze serie over de 6 paramita's kunt u vandaag luisteren naar paramita 5, die van meditatie. Marloes Lazal sprak met actrice Sabine Koning, bekend van de populaire serie Goede Tijden, Slechte Tijden. En Han de Wit verzorgde het boeddhistisch commentaar.
De paramita van meditatie, Dhyana paramita, gaat om het cultiveren van onbevangenheid van geest. We kunnen ook zeggen, het is de mentale houding die vrij is van verstrooidheid, van afgeleid zijn. Ik zelf geef er de voorkeur aan om te zeggen, het is de volkomen onbevangen staat van geest. Niet over op het kussen zitten alleen, maar over het cultiveren van onbevangen kijken, onbevangen ervaren van dit ergste moment. Dit wat er nu gaande is. En niet ons te verliezen in dromen over de toekomst of ons verliezen in denken over het verleden. Maar simpelweg te verkeren met open ogen en open oren in dit ergste moment.
Ik ben Sabine Koning, 36 jaar, geboren en getogen in Amsterdam. Actrice geweest heel lang en de laatste jaar eigenlijk niet meer. Een jaar lang in Amerika gewoond, ruim een jaar. En nu weer eventjes in Nederland.
Je bent het allermooiste, liefste en knapste meisje van de hele wereld. Zal je dat nooit vergeten? En hoe graag mama ook bij je wil blijven. Het kan niet. Maar ik weet dat je het aan kunt. Samen met papa. Ook al denk je misschien nu van niet. Maar het komt goed. En heeft mama ooit tegen je gejokt? Eerst ga je je misschien een beetje verdrietig voelen. Maar het wordt minder. En mama kan het weten, want ze heeft zelf ook ooit van haar mama afscheid moeten nemen. Kom maar even bij me liggen. Ik hou zoveel van jou, kleine meid.
De meeste mensen kennen jou als Anita Dendermonde uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat heb je 17 jaar gedaan, hè? Ja, 17 jaar. Dat is een heel groot stuk van mijn leven. Ik was, 17, 18 toen ik begon. Nu heb jij iets met meditatie, heb ik me laten vertellen. Wat is dat precies? Ik heb yoga gedaan, maar ik denk dat heel veel mensen die er niet bekend mee zijn en dat ze dan horen meditatie, dat ze denken dat ze uren op een kussentje moeten zitten en stil moeten zijn en niks mogen zeggen. En ja, dat heb ik zelf ook nog nooit gedaan. Maar ik denk dat meditatie in heel veel dingen zit. Meditatie betekent voor mij moment voor jezelf en gewoon echt heel eventjes gewoon helemaal stil zijn en tot rust komen. Dat kan op heel veel plekken. Voor mij is een bad daarbij bij uitstek het perfecte plekje. Ik ontspan me daar het beste. En dat is voor mij wel mijn moment voor mezelf. En dat is voor mij meditatie eigenlijk.
Maar kan je omschrijven wat dat teweeg brengt? Die meditatieve momenten zoals jij ze benoemt.
Het kan heel veel af van de momenten afhangen. Dat is nooit hetzelfde, want je bent nooit hetzelfde. Elke dag voel je je anders.
Dus de ene moment heb ik daar veel meer moeite mee om stil te zitten en een soort rust in mezelf te vinden dan een ander moment. Voordat ik een les, bijvoorbeeld een yogales begin en dat je inderdaad een moment hebt van even een rust, merk ik dat ik heel erg druk ben in mijn hoofd. Dus heb ik er heel veel moeite mee om stil te zitten. Dan voel ik ook alles, of het nou een spiertje is of een kriebeltje is. Ik voel alles, dus heel erg veel onrust. En als ik een uur lang of een anderhalf uur lang yoga heb gedaan en daarna de les afsluit met een moment stilte, dan lukt me dat heel goed. En dan voel ik me ook echt heel erg ontspannen. En ik wil niet zeggen dat ik dan helemaal leeg ben. Er gaan absoluut gedachten dan door mijn hoofd heen, maar ik laat ze gewoon wat meer toe, de gedachten. Dus ik ben ze niet aan het aanvechten of tegenhouden of ik laat ze gewoon gaan. En dat is wel, na anderhalf uur yoga, daarin zit dan wel het verschil, zeg maar, met voor de les en na de les. Dat voel ik wel heel duidelijk.
De vraag is natuurlijk, en dan kom je meteen terecht bij de volgende paramita, de zesde paramita. Als we met open ogen, zonder bevangen te zijn in verleden of toekomst, zonder bevangen te zijn ook in verhalen of ideeën over dit ergste moment, maar als we volkomen onbevangen naar dit moment kijken, naar ons leven op dit moment, wat zien we dan eigenlijk? Hoe ziet ons leven er dan uit? En wanneer we dat doen, wanneer we vanuit die onbevangenheid kijken, ontwikkelen we dus een bepaald soort inzicht. En dat is het inzicht wat in de zesde paramita van Prajna wordt aangeduid. En waarom gezegd wordt, de zesde paramita bevrijdt ons van onwetendheid en verwarring. Bijvoorbeeld de verwarring die we kunnen hebben over wie we zijn. We hebben bijvoorbeeld een zelfbeeld en dat dragen we nu met ons mee. En we zien onszelf in termen van ons zelfbeeld. En of dat zelfbeeld nou correct is of niet, daar hebben we eigenlijk helemaal niet eens meer zicht op. We zijn zo gewend om ons te identificeren met dat zelfbeeld. Maar echt, ons bestaan weet niks van ons zelfbeeld af in zekere zin. We zijn er gewoon en dat zelfbeeld is datgene waar we dan door bevangen zijn. Wanneer we ons daarvan bevrijden, van die bevangenheid, door middel van meditatie, krijgen we ook zicht op wie we ten diepste zijn. En dan, volgens de boeddhistische traditie, zien we dan onze Boeddha-natuur.
Vorig jaar heb ik het boek gelezen A New Earth van Eckhart Tolle. En dat heeft mij heel veel geleerd eigenlijk over het zelfbeeld. Of het, ja, het beeld wat je inderdaad van jezelf hebt. En hij noemt het dan het ego. En ik heb daar wel heel veel van geleerd dat je hoe je jezelf ziet. Zo hoeft iemand anders je dus helemaal niet te zien. En vaak zien ze je ook helemaal niet zoals je jezelf ziet. En ik merk dat sinds ik dat boek heb gelezen, dat het me zoveel inzicht heeft gegeven dat ik wel heel erg bewust ben van stemmen in je hoofd. Nou klinkt dat zo is gek, maar dat is niet zo. Want iedereen heeft stemmen in zijn hoofd. En de stem in je hoofd, dat is dan gewoon het ego. Maar dat ben jij niet. En dat is iets wat ik wel zo'n mooie les vond. Dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht, wauw, dat leerde me heel veel over het geestelijke. Hoe het werkt en wanneer het prettigst is, wanneer het gewoon echt rust heeft. En dat vond ik heel erg fijn. En lichamelijk voor mij heb ik wel heel veel geleerd qua yoga. Is het proces van leren. En dat het niet erg is waar je bent. Of je nou een beginneling bent of heel gevorderd. Het gaat erom, het is jouw proces. En je heel erg met je lichaam in één komen. En die combinatie met het geestelijke stukje. Ja, werkt dat gewoon heel erg goed. Dan voel ik wel heel erg een verandering. En ik voel heel veel kracht eigenlijk. En dat vind ik in de westerse wereld gewoon heel moeilijk. Of lastig. Is om het vol te houden, omdat je zoveel indrukken van buitenaf krijgt. En ik merk ook dat ik het jaar dat ik in Amerika heb gezeten, dat was voor mij een sabbatical year eigenlijk. Dus ik heb ja, ik heb niet hoeven werken. Ik was echt gewoon lekker met sport bezig. Ik had niet de indrukken van thuis. En ik had natuurlijk ook niet dat mensen je herkenden. Dat had ik niet. Het was voor mij heel erg, ik voelde me zo vrij. Er kwamen gewoon hele andere dingen in mij naar boven. Qua creativiteit en qua rust en kracht en emoties. En ik kon heel veel dingen veel beter verwerken. En ik merk nu ik weer terug ben, dat Amsterdam voor mij in één keer heel benauwd is. En dat ligt niet aan de stad. Dat ligt ook niet zozeer aan mijn familie, vrienden die ik hier in de stad heb. Dat zit hem heel erg natuurlijk in mezelf. Dat ik dan toch weer dat zelfbeeld of jezelf van wie je moet zijn, of de mensen verwachten dat ik die en die persoon ben, dat dat toch weer heel erg terugkomt. Het identiteit waar je aan vasthoudt. En ik merkte dat ik het loslaten van het acteren, dat vond ik niet zo moeilijk. Maar ik merkte dat toch het bekend zijn, of de bekendheid die erbij kwam kijken bij mij, dat ik meer moeite had om, en nog steeds eigenlijk, om me daarvan vrij te maken dan het acteren, wat ik eigenlijk heel erg lief heb. Een stem die zegt dat je iemand moet zijn, of je moet me verantwoorden. Heel veel onrust in één keer. Dat je denkt, wow. Dus ik heb eigenlijk het boek er meteen weer bij gepakt. En ik denk dat soort boek, ja, dat is voor mij gewoon een heel mooi boek. En zo heeft iedereen, denk ik, gewoon zijn eigen leraar of boek of wat het ook is, wat hem helpt. En dat boek heeft mij ontzettend veel geholpen. Kijk, het in je zitten, dat heeft veel langer nodig dan eventjes een boek lezen. Want dan kunnen we 20.000 boekjes lezen en denken dat we boeddhist zijn of iets. Zo werkt het gewoon helemaal niet. Dat vergt volgens mij wel veel meer tijd en toewijding. Maar het geeft wel eventjes weer een soort helderheid en een soort inzicht in jezelf. En van, oh ja, wacht heel eventjes, Bien. Waar je nu mee bezig bent en alle dingen die je jezelf nu oplegt, dat doe je dus zelf. Dat is dus niet wat anderen bij jou opleggen, maar dat doe je zelf. En stop daarmee. Of in ieder geval, ik denk gewoon, het is een begin. Bewust zijn van je eigen ego. En op het moment dat je er bewust van bent, dan heb je de eerste stap al gezet.
Merkt je nou bij jezelf een gehechtheid aan het bekend zijn? Of voelde je meer druk van buitenaf, nu je weer in Nederland bent, dat je een bepaalde rol moet vervullen, zoals mensen je kennen van televisie?
Ik denk dat het bij mij komt, omdat ik het vanaf zo'n jonge leeftijd daarin gestapt ben, en je weet niet waar je instapt. Je hebt geen flauw idee. Tuurlijk vind je het, als je 17 jaar bent, vind je het prachtig dat je herkend wordt. En ik ben echt wel door fases gegaan. Dat je het in het begin helemaal geweldig vond, en dat je juist herkend wilde worden. En nou, toen ben ik weer door een fase gegaan dat ik het helemaal niet wilde. En op een gegeven moment heb ik een soort, ben ik het gaan accepteren. Ik ben het gaan accepteren, maar achteraf gezien denk ik, ik heb het nooit echt helemaal kunnen accepteren. En nooit me daar prettig bij gevoeld. Maar omdat je er middenin zit, is het heel moeilijk om dat helder te zien. En vaak kan je pas achteraf terugkijken van, oh, wacht eventjes, nu ik er van weggestapt ben, nu ik zeg maar aan de andere kant sta, kom ik er gewoon eigenlijk achter dat ik er best wel veel last, persoonlijk veel last van heb gehad. En niet zozeer dat mensen dan op straat hoi zeggen tegen je, want dat kan ook heel leuk zijn. Dat heb ik nooit als negatief, maar het zit er meer in de verwachtingspatroon, ja, qua werk, qua toekomst. En dat denk ik. Van oké, je bent actrice in een van de bekendste series van Nederland. En men verwacht dat je nu een glansrijke carrière hebt. En dat het allemaal zo goed met je gaat. Dat het zo voor de wind gaat. En dat is gewoon niet zo. Omdat je daar middenin zit. Ik leg gewoon heel veel druk op mezelf. En dat is natuurlijk niet iets wat iemand die op straat, hey Anita zegt, doet. Daar zit het hem niet in. Want die mensen, die zijn alleen maar enthousiast. En daar heb ik eigenlijk alleen maar van genoten. Het is gewoon meer wat ik mezelf zeg maar aandeed. Gewoon mijn eigen persoonlijke groei. En mijn persoonlijke ontwikkeling heeft wat dat betreft denk ik wel heel erg stilgestaan. Ik dacht ook altijd van, ik ben helemaal niet zo met bekendheid bezig. Ik geef heel veel aandacht aan mijn privéleven. En ik ben helemaal niet zo. En ik vind dat helemaal niet belangrijk. Maar achteraf gezien merk ik dat ik toch de lat heel erg hoog voor mezelf heb gelegd. En heel veel druk op mezelf heb gelegd. En dus eigenlijk, ja, gehecht ben geraakt aan die identiteit van bekendheid. En dat is het allermoeilijkste om van los te komen.
Het zit hem niet in een stad, het zit hem niet in een land, het zit hem niet in het werk. Het zit hem gewoon heel erg in jezelf.
De voorwaarde daarvoor is de beoefening van meditatie. Want wat doe je in meditatie? Daar merk je op dat je bevangen bent geraakt in allerlei ideeën en gedachten. Gedachten over jezelf bijvoorbeeld. Over wie of wat je bent of wat je moet en weet ik veel wat. Of over de wereld, of over God, of over engelen en duivels, kabouters, wat dan ook. En als we ons oefenen in het loslaten van onze bevangenheid daarin, en dat is wat de beoefening van meditatie is, dan ontwikkelen we daardoor een ander perspectief van waaruit we dan kunnen kijken. En hoe zien de zaken er dan wel uit? Als we niet uitgaan van onze ideeën over hoe de zaken zijn. Frisse blik, met andere woorden.
Ik denk dat het voor mij gewoon heel goed was om eventjes gewoon helemaal niks te doen. Te kijken van wat wil ik nog meer. Want ik was zo jong dat ik erin rolde in die hele wereld. Qua acteren. En waar ik nu mee bezig ben is met fotografie. Dus juist zeg maar achter die camera gaan staan. Dat wil ik gewoon heel graag mezelf eigen maken. En een nieuw leerproces aangaan. Iets nieuws leren vanaf nul. En ik denk wat misschien meer een passie is verhalen vertellen. En of je dat doet door middel van acteren voor de camera, of dat je het in een theater doet, of dat je het doet door middel van fotografie, dan kan je ook een manier van een verhaal vertellen. En ik denk dat dat een passie voor mij is, verhalen vertellen.
Ben je wel nieuwsgierig naar het mediteren op een kussentje?
Ja, ik ben daar wel nieuwsgierig naar. Ja, ik denk ook dat ik dat zeker een keer wil gaan doen. In yoga kan ik me toch wel heel goed vinden. Ik denk dat voor mij dat de vorm van meditatie op dit moment beter bij mij past dan stilzitten op een kussentje en voor me uitstaren.
U hoorde Han de Wit en Sabine Koning over meditatie. De zesde en laatste paramita kunt u volgende week beluisteren. Dan gaat het over wijsheid. In mei 2010 verscheen bij uitgeverij Ank Hermes het boek Zazen Nu, met foto's en dagboekaantekeningen van Madelon Hooikaas, een essay van Nico Tiedeman en teksten van Dogen Zenji. Hooikaas verbleef in 1970 een tijd in een Japans zenklooster en kreeg toestemming om foto's te maken. Dat resulteerde in het fotoboek Zazen. Bijna 40 jaar later keerde ze terug naar Japan en maakte opnieuw een boek over haar ervaringen tijdens het verblijf in Bukoku-ji, een Soto-zen-opleidingsklooster in Obama. Straks vertelt Nico Tiedeman waarom hij destijds zo onder de indruk was van het boek Zazen. Maar eerst beantwoordt Madelon Hooikaas de vraag waarom ze 40 jaar na dato opnieuw een fotoboek wilde maken over een verblijf in een Japanse zenklooster.
Ik had dus het idee om een film te gaan maken over een traditioneel Japans klooster. En ik was in 2007 weer in Japan geweest voor mijn film over haiku. Dus toen had ik weer contact gehad met mijn oude klooster, Mampokuji. Dat ligt in Uji City, vlakbij Kyoto. daar kende ik dus niemand meer die ik ooit had daar ontmoet. Maar ik heb wel contact met ze gehad aan het idee om dan terug te komen, om daar eventueel ook een film te maken. Nou, helaas is dat niet doorgegaan, omdat er maar heel weinig monniken nog in dat klooster zijn. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar een ander klooster voor de film. Dat heeft nog wel heel wat voeten in de aarde gehad. Maar ik wilde dus eigenlijk, omdat ik dus ook een film zou maken, dacht ik misschien is het een idee om ook een boek te maken. Om te kijken hoe de dingen nu veranderd zijn na 40 jaar. En omdat mijn eerste boek, Zazen, ontzettend veel gevraagd wordt, dus weer helemaal terug in de belangstelling, heb ik contact genomen met de uitgever, met het idee om het misschien te herdrukken. En toen vertelde ik dus over dat ik een film zou gaan maken. Toen zeiden ze, nou, we zijn eigenlijk meer geïnteresseerd om een nieuw boek met je te maken. En zo is het dus eigenlijk gegaan.
Nico, wat is volgens jou de waarde geweest van het boek Zazen dat Madelon Hoijka zo'n kleine 40 jaar geleden maakte in Japan?
Het was het eerste boek, fotoboek, wat een indruk gaf van klassieke zentraining. Toen de tijd was er niet zo ontzettend veel materiaal voorhanden. Er was weinig over geschreven. Een paar mensen hadden wat geschreven. Bert Schierbeek had Tuinen van Zen geschreven. Ellen Watts had The Way of Zen gepubliceerd, maar verder was er niet zoveel materiaal. En dan ineens komt Madelon met dat boek, met foto's en wel wat een mooie impressie gaf. Ja, wat eigenlijk een trainingstempel in Japan heet. Daarbij was het natuurlijk het bijzondere dat het een vrouw was. Het is onvoorstelbaar in die tijd, hè, 1976, dus geloof ik dat ze erheen gegaan is. Er waren nauwelijks buitenlanders in Japan. Ze spreken nog steeds niet veel Engels, maar toen bij wijze van spreken helemaal niet. De wegbewijzering was toen de tijd allemaal Japanse karakters. Dus hoe je de weg moest vinden, dat was een enorme opgave. Dat zij dat gedurfd heeft om naar zo'n vreemd land te gaan, waarvan heel weinig bekend was, behalve dat het problemen had veroorzaakt in de Tweede Wereldoorlog. Dat zij de moed heeft gehad om daarheen te gaan. En dan een dergelijk gedisciplineerd, ascetisch leven mee te maken met de monniken. Ja, dat is een grootse prestatie.
In die tijd heb jij zelf ook kennis genomen van het boek Zazen. Heeft het voor jou nog een rol van betekenis gehad?
Ik vond het een prachtig fotoboek. Het is een van de eerste boeken van Zen die ik te pakken kreeg. De foto's die staan nog altijd op het netvlies gegraveerd, zeg maar.
Madelon, je had je persoonlijke redenen om in een zenklooster te willen zitten. Wat was die reden?
Nou, ik was dus in Amerika in 1968, 1969. En daar ben ik eigenlijk in contact gekomen met het zenboeddhisme. Hoofdzakelijk door Ellen Watts, die ik ooit ook een lezing van heb meegemaakt. En ook door de boeken van Suzuki, Taichi Suzuki. En ik was echt daar heel erg in geïnteresseerd. En toen dacht ik, nou, ik wil gewoon terug naar de bron en te kijken hoe het echt daar dus is. En toen heb ik met de Transsibirische trein ben ik toen naar Japan gegaan. Dat was een hele expeditie in die tijd door de Sovjet-Unie. En toen ben ik dus ruim 3 maanden in Japan geweest. En uiteindelijk heb ik dan via een klooster gevonden die mij wilde accepteren. Maar dus alleen om mee te doen met het hele programma, om het maar zo te zeggen. En uiteindelijk heb ik toen ook toestemming gekregen om foto's te kunnen maken. Want ik dacht, ja, dat was toch wel heel mooi om dat te kunnen delen met mensen later. En toen ik die unieke serie foto's had, toen dacht ik bij terugkomst, oh, misschien is het mooi om een boek te maken.
Dus in dat geval was het toch vooral jouw interesse in het zen-boeddhisme die jou naar het klooster deed gaan. En niet zozeer dat je van tevoren
een doel had om daar beeldende kunst mee te maken.
Ja, en dit keer was het natuurlijk als ik naar een klooster wilde gaan en ik wilde dus een film en een boek maken, moest ik dat wel van tevoren natuurlijk zeggen. Maar ik heb uiteindelijk dan dus ook met introductiebrieven, zo ging het namelijk 40 jaar geleden ook in het Japans, om te vertellen wie ik was en ook mijn achtergrond. Ook vooral de achtergrond binnen het boeddhisme was heel belangrijk ook om dat ze mij zouden kunnen accepteren.
Had je anders geen toestemming gekregen?
Nee, ik heb bij verschillende kloosters trouwens gevraagd voor toestemming. Maar omdat je, eerst denken ze dat je dus met een hele filmcrew komt. En dat zou dus de hele sfeer eigenlijk verstoren binnen zo'n klooster. Dus toen ik het meer precies vertelde dat ik alleen zou komen als een one-woman crew, toen begrepen ze beter dat ik ook gewoon mee zou doen aan dat hele programma en zo nu en dan misschien foto's zou kunnen maken. Dan begrepen ze dat het niet echt alles zou verstoren. Ik heb me dus altijd heel erg bescheiden opgesteld. En dat voelde ook zo, ook van de manier waarop ik gefilmd heb en foto's heb gemaakt, hebben ze eigenlijk nauwelijks gemerkt. Dus dat was ook mijn inzet.
En hoe was dat voor jezelf om deelnemen aan het programma in het klooster te combineren met het maken van een boek en een film?
Nou, dat was wel ontzettend zwaar. Want je krijgt dan wel eerst toestemming. En het eerste was natuurlijk dat ik de abt ging ontmoeten en het was allemaal goed. Maar uiteindelijk is het dan de hoofdmonnik die dan de beslissingen neemt. En die zegt dan, nou, draai eerst maar een aantal dagen mee en dan vertel ik je wel op welk moment je foto's kan maken of kan filmen. Nou, dat was dus best heel erg moeilijk, want het is dus niet zo dat je daar vrij rond kon lopen met je camera en zomaar kon fotograferen. Dus ik was wel heel benieuwd of het zou lukken op die manier, want het zijn niet altijd dan de beste lichtomstandigheden en dus eigenlijk een soort zen-training. Je moet zo alert zijn. Hij zegt 5 minuten van tevoren, oké, pictures today. En dan moet je gewoon klaarstaan. En in dat opzicht was het natuurlijk wel heel fijn dat ik veel ervaring heb. Want anders dan zou het te moeilijk zijn.
Maar als je dat dan combineert met beoefening, ik kan me voorstellen dat je dan gewoon tijdens de beoefening de hele tijd bezig bent met de projecten die je in je hoofd hebt.
Nou, in het begin was dat ook wel zo tijdens de zazen. Dacht ik, dadelijk krijg ik een interview met Roshi Sama, met de abt. Hoe zou dat gaan? Maar na een tijdje laat je het gewoon los. En het was een soort test eigenlijk, dat ze konden zien, kan ik die beoefening wel aan? Is er een serieus iemand? Maar het was natuurlijk ook heel zwaar, want het was erg koud nog. Het was in april. Maar het was dan 4:15 op en minstens zo 5 chews van zazen. Dus dat is 40 minuten is één zo'n zitting van zazen. En ook veel werk wat je moet doen. Dus het waren hele zware dagen en bijna geen vrije tijd ook. Maar je komt natuurlijk op een bepaald moment in een ritme. Maar op hetzelfde moment hoopte ik dus wel, zou ik de test doorstaan? En zou ik op een bepaald moment wel die foto's mogen maken en de films mogen maken.
Dus het was altijd een soort van spanningsveld of je toestemming zou krijgen?
Ja, maar ik denk ook dat het heel erg met de zen-training te maken heeft. En ze willen dus dat je heel erg alert blijft. Ook al denk je dus steeds van het programma is dat en dat, het staat vast. Maar op hetzelfde moment kan alles ineens weer veranderen. Als het regent, dan zeg in plaats van werk ineens toch meer zazen. En zo ging het eigenlijk met het fotograferen en filmen ook. Dat op het laatste moment wordt er iets gezegd. Dus hup, je gaat direct daarin. Dus het was heel erg alert, heel erg in het nu leven.
Nu wil het toeval dat jij ook in hetzelfde klooster bent geweest als waar Madelon vorig jaar haar boek gemaakt heeft.
Het is toeval, ik ben daar terechtgekomen dankzij een Japanner die mij daar geïntroduceerd heeft. Dat was in 86. En ik wilde een wat lange tijd in Japan zijn. Ik was met 2,5 maanden in Japan geweest. En ik wilde onder andere graag 1 keer in mijn leven, een paar weken, een echt klassiek Japanse zen-tempel meemaken. Nou, die 3 weken heb ik net vol kunnen houden.
Want was het zo'n zware regime?
Het is heel zwaar. Het is vroeg opstaan, dat is nog niet het ergste. Het is een vol dagschema van zazen, werkzaamheden. Er zijn weinig uitlaatkleppen. Contact sowieso is erg moeizaam, ook vanwege de Japanse taal. Ze waren wel wat buitenlanders, maar je hebt niet zoveel tijd om met elkaar te spreken. Je mag het terrein niet af. Ik was blij dat ik na 3 weken mijn reis door Japan kon vervolgen.
Madelon, wat heb je eigenlijk willen toevoegen met je nieuwe boek en ook je films?
Ja, nou, uiteindelijk zijn er wel een aantal andere boeken ook verschenen na mijn zazen-boek. Maar wat ik geprobeerd heb met het boek en ook de films is dat het dus toch een hele persoonlijke benadering is. Echt van iemand die dus ook de boeddhistische leer praktiseert en daar ook aan meedoet. En dus geen beeld van iemand die alleen maar langskomt, bij wijze van spreken. En dat is ook de vorm die ik heb gekozen, ook van de films. Is het niet echt een documentaire, het is dus een soort mengvorm tussen beeldende kunst en documentaire die ik heb gemaakt. De meeste films zijn heel veel interviews, heel veel praten en ik heb juist proberen over te brengen dat het dus bijna niet gepraat wordt in zo'n klooster en ja, die stilte en die verdieping probeer over te brengen.
Maar aan de formele kant en de esthetiek van het Japanse zen-boeddhisme, daar kun je weinig aan sleutelen, zou ik bijna zeggen. Ik bedoel, hoe kun je een persoonlijke insteek combineren met een vormtaal die enorm formeel is?
Nou ja, ik hou zelf wel van dat formele, moet ik zeggen. En ik probeer juist dat formele ook wel over te brengen in de vorm van mijn boek en de films. Ik heb ook de hele indeling gemaakt naar aanleiding van het programma. Dus het boek is ook al ziet het er niet zo streng uit, maar het boek is ook in hoofdstukken verdeeld en zo is de film ook. Zodat je dus eigenlijk steeds geconcentreerd op 1 deel. En dat is eigenlijk ook hoe het werkt binnen het klooster. Volgens het hele programma doe je de dingen en daar wordt niet verwacht dat je daar vragen over stelt.
Maar eigenlijk is dat dezelfde structuur die je ook al hebt gebruikt voor het boek Zazen.
Nou, het boek Zazen is eigenlijk een beetje anders. Het eerste deel van het boek gaat helemaal over het klooster. En het tweede deel, dat zit dan in het midden zit dan ook mijn dagboek. En het tweede deel gaat over de toepassingen van het Zen-boeddhisme in Japan. Zoals de zentuinen, de ikebana, het bloemschikken, de theeceremonie en het boogschieten. En in dit boek nu, Zazen Nu, heb ik me alleen geconcentreerd op dat ene klooster. En heb ik dus niet die toepassingen weer laten zien.
Wel, de keuken, de tuin en de begraafplaats.
Ja, dat dus allemaal wel. Dus dat is dan hoe ik het ingedeeld heb. Maar alles speelt zich dus af in het ene klooster. Dus niet buiten het klooster heb ik niks laten zien. Ja, een heel klein stukje dat ze dus gaan bedelen. Maar ik mocht dus ook verder niet mee op de bedeltocht om foto's te maken.
Je bent nu 40 jaar later weer terug geweest naar een zen-klooster. Maar wat zijn de belangrijkste verschillen die je hebt opgemerkt?
Nou, uiteindelijk ben ik dus in Bokokuji in het plaatje Obama aangeland. Daar was ik natuurlijk niet eerder geweest. Dus in dat opzicht kan ik het verschil niet zien in dat klooster. Maar het verschil waar ik dus eerder was, in Mampukuji. Nou, dat was toen een mannenklooster. En dit in Bokokuji is van de Soto-sect. Maar het was ook een gemengd klooster. Dus dat was al ongewoon. Er was één non en dat was een Amerikaanse vrouw van 73 jaar... die toen ze 66 was ingewijd werd in Bokokuji. Dus dat is al heel ongewoon. En zij was ook mijn contactpersoon. Ze hebben daar geen e-mail of wat dan ook, maar wel een fax. Dus door haar, en ook omdat zij natuurlijk Engels spreekt... heb ik uiteindelijk via haar ook de toestemming gekregen. En er waren dus ook een aantal buitenlanders, die ook monniken waren, en ook een aantal leken. En er waren ook een paar vrouwen bij. Dus het was in dat opzicht al heel anders dan het eerste klooster, wat alleen een mannenklooster was. Maar dit klooster is nog wel een van de weinige traditionele kloosters. Dat was ook een van de redenen waarom ik heel graag daar zou willen komen.
Zowel Mampukuji als Bokokuji zijn traditionele kloosters, maar is er in de traditie veel verschil op te merken?
Nou, zover ik dat heb kunnen opmerken, is er niet veel verschil. Natuurlijk, het Zen-boeddhisme is vooral in de jaren 70 ook via... of eind jaren 60 via Japan naar Amerika verbreid en van Amerika naar Europa. En we zijn dus nu eigenlijk al aan de derde generatie van zenmeesters bijna, die dus in Europa dan. Maar een aantal van de mensen willen dus heel graag toch terug naar Japan om te kijken hoe het daar is. En ooit een keer in een zenklooster te kunnen verblijven. En... het programma en de training is nog in het principe allemaal hetzelfde.
Ja, en dat is natuurlijk helemaal prachtig dat je 40 jaar later dat Madelon nog eens over is gaan doen. En dat ze met de ogen van nu kijkt naar dat monastieke zen-tempelleven. En wat natuurlijk ook wel mooi is aan het nieuwe boek is dat je er ook wel aan voelt. We hebben de afgelopen jaren wel wat geleerd. We zijn wat meer te weten gekomen toch wel over die zen-traditie.
Maar heeft zij nog met haar laatste boek, Zij zijn nu, heeft ze nog iets kunnen toevoegen aan de publicaties en de films die ondertussen zijn verschenen?
Nou ja, ik vind het een kunstzinnig boek. Ik vind het eigenlijk niet zozeer een informatief boek. Maar het zijn artistieke foto's die eigenlijk voor zichzelf spreken. En dat is toch weer anders dan een boek wat de zaak beschrijft.
Bijdrage was van Menno Bijleveld. Landbouwkundig ingenieur Jeroen Watté is door zijn werk dagelijks bij de natuur betrokken. Vanuit zijn boeddhistische levensvisie vindt hij het belangrijk om ook zorgvuldig met die natuur om te gaan. Voor Jeroen is het overduidelijk dat je als boeddhist tot de conclusie moet komen dat de biologische landbouw de enig juiste benadering is. Hij is dan ook lid van een biologische zelfoogstboerderij, waar de boer de gewassen verbouwt en waar de leden vervolgens zelf oogsten. Peter Meiwes trof Jeroen tijdens de oogst op het land, vlak bij zijn woonplaats in het Belgische Kessel-Lo.
Nu ben ik kersen aan het plukken. Die hier
kersen
mogen geoogst worden door iedereen die lid is van het zelfoogstboerderijsysteem, het Open Veld.
Ja. Zijn ze lekker?
Wel, ik ga direct proeven.
Ze zijn rijp.
Ze zijn zeker rijp.
Aha. Ja. Zal ik ook eens eentje? Je moet een beetje je armen rekken, want iedereen die hier langskomt, die plukt natuurlijk de kersen die onderaan in aanhangen, die plukken ze het eerst.
Maar de kersen waar je het moeilijkst bij kan, die zijn eigenlijk het lekkerst.
Mm, ja. Ze zijn heel zoet.
Mm-hmm.
Ja.
Maar nu begint er al hier en daar de...
Ja, de vogels hebben er aan gepikt.
Ja, de vogels en de fruitmot. Een of andere kersenvlieg of zo. De larven van de kersenvlieg. Die beginnen nu ook meer en meer kersen aan te vreten.
Oh?
Ja.
Kersenvlieg?
Ja. De kersenvlieg is een... voor de landbouwer eigenlijk een ongewenste diersoort. Omdat hij de kersen opeet.
Ja.
Maar die doet dat bij voorkeur als ze rijp of overrijp zijn. En dus is het gewoon eigenlijk de bedoeling dat ze geplukt worden. Anders eten andere dieren dan de mens ze op. Ik ga er nog een paar van.
Ja, je kunt hier een hele tijd blijven staan.
Inderdaad.
Dezelfde plek.
Ik kom hier heel graag met mijn kinderen om samen te oogsten.
Ja.
En dan zien zij ook waar het voedsel vandaan komt. Dat vind ik wel heel belangrijk.
Ja.
Het systeem werkt alleen op basis van vertrouwen. Dus als er iemand overoogst, dan ziet iedereen dat er niet meer genoeg is. Dus er is een sociale controle eigenlijk ingebouwd in het systeem. Maar dat wil niet zeggen dat er geen misbruik mogelijk is. Maar eigenlijk wordt dat door de mensen die hier instappen gedeeld als gedragen visie dat er eigenlijk dat je aan de oogstinstructies houdt. En dus er staan gele vlaggetjes op het veld daar waar je matig mag oogsten. Rode vlaggetjes betekent snel oogsten, want hier moet ik iets anders inzaaien. Dus de boer geeft via mail, via nieuwsbrieven eigenlijk, aan hoeveel van wat mag geoogst worden. Dus hier zie je de groenten. Er zijn heel veel verschillende soorten groenten. Daar zie je ook een tunnel met wat tomaten in. En wat tomaten, dat gaat dan over 15 à 20 variëteiten van tomaten. Dus de smaakdiversiteit op het veld is werkelijk enorm.
Zullen we eens op het bankje gaan zitten? Want er staat hier onder een boom een bankje. Moeten we misschien ons hoofd een beetje intrekken. Om te voorkomen dat we in de takken verstrikt raken. Mm. Ja. Nou heb jij, toen jij student was, denk ik, ooit eens een thesis geschreven over... Boeddhisme en ecologie.
Ja, boeddhisme en ecologie, mogelijke kruisbestuivingen voor ontwikkeling, dat was de titel. En ik heb dat geschreven vanuit een geïnspireerd zijn van, van de boeddhistische filosofie of godsdienst. Een aantal boeken die ik gelezen had van de Dalai Lama, die bij mij een soort resonantie waren als ik dat las met hetgeen ik in mijn opleiding als land- en bosbouwingenieur heb meegekregen. Dat ecologische gedachtegoed, alles zit in een kringloop. En ja, alles is eigenlijk verbonden met elkaar. Wat toch een centraal begrip is, denk ik, in het boeddhisme. En wat door de Dalai Lama eigenlijk ook heel goed, heel duidelijk wordt meegegeven in zijn boeken. Ik vind die boeken ook heel, heel lezenswaardig, laagdrempelig, voor iedereen eigenlijk toegankelijk. En die hebben mij op een bepaalde manier geïnteresseerd in die relatie tussen een bepaalde godsdienst, namelijk het boeddhisme en ecologie. Hoe gaan godsdiensten en levensbeschouwingen om met het ecologische vraagstuk? En omdat ik dat vanuit mijn katholiek opgevoed waardenstelsel eigenlijk wat miste, vond ik daar direct die resonantie terug bij het boeddhisme. En dat heeft mij geïnspireerd om daar verder op door te zoeken. Mijn belangrijke drijfveer was eigenlijk die resonantie verder uit te spitten en te zoeken naar materialen in of teksten of metaforen in het boeddhisme die op een of andere manier te linken zijn met het ecologische gedachtegoed. Maar ik denk het belangrijkste dat ik daar zie is de kringloopgedachte. Het ecosysteem, de relatie tussen alles staat in het centrum. Dus de relatie als centraliserend begrip, niet een bepaalde entiteit of een bepaalde persoon of je persoon als zelf, want de boeddhisten kennen geen zelf. En door sommigen dus wordt gezegd ecocentrisch, door sommigen wordt gezegd acentrisch. Dus zonder centrum, de leegte is eigenlijk het centrale begrip, dus er is geen centrum meer, er is geen essentie, alles is eigenlijk continu in verandering en er is niets dat vaststaat op zichzelf en geen relatie zal hebben met iets anders. En dat vond ik heel interessant om dat die filosofie tegen te komen, omdat die ook met de kwantummechanica en heel die moderne wetenschappelijke inzichten eigenlijk perfect compatibel is. Ik begin mijn thesis ook met een citaat van Einstein dat de religie van de toekomst het boeddhisme zal zijn. Want het zal een religie zijn zonder dogma. Maar dus wat mij aansprak vooral was dat niet gecentreerd zijn en dat niet denken vanuit de mens alleen. En juist vanuit de interconnectedness, noemt dat dan, dus de onderlinge verbondenheid van mens tot zijn omgeving, maar evengoed van een kleine kersenvlieg tot zijn omgeving. Dus we staan allemaal in verbinding met elkaar en die verbindingen zijn eigenlijk het belangrijkste. Het is niet de mens die het belangrijkste is, maar het is die verbinding die het belangrijkste is. En dat is natuurlijk ook een centraal wetenschap in de ecologie. De ecologie is eigenlijk de leer van de verbindingen tussen elementen in het ecosysteem. Dat zie je hier op het landbouwbedrijf. Die bomen die brengen schaduw voor de schapen die er soms op staan. Het zijn die verbindingen dat eigenlijk ecologie tot een interessante wetenschap maakt en tot een interessant weten maakt. Ik denk dat zo wat de essentie is. Dus die verbinding wat centraal is in het boeddhisme en ecologie is dat ook een beginsel.
Die fruitvlieg Of die kersenvlieg,
ja,
waar we het net over hadden en die verhinderde dat wij al die kersen konden eten. Die heeft ook wel een beetje recht op die kersen.
Ik denk dat dat bij heel veel boeren die aan biologische landbouw doen, een uitgangspunt is van je wilt niet een bepaalde soort verdelgen, zodat die geen enkele kers zal opeten van jouw oogst. Maar je wil die zaken onder controle houden. Je wil daar zicht op krijgen. Hoe zit die cyclus van die kersenvlieg in elkaar? En nu ben ik niet godsdienstig aan het praten, maar puur wetenschappelijk. Wanneer reproduceert die zich? En dus welke maatregelen kan ik nemen zonder alle kersen met gif te overspuiten? Welke maatregelen kan ik nemen om zoveel mogelijk kersen toch voor de mens te houden en die kersen die dan door de kersenvlieg worden opgegeten, oké, die hebben ook recht op een deel van de oogst. Dus controle van de, wat men in de gangbare landbouw noemt, plaagorganismen. Controle, maar geen verdelging. Als je meewerkt met de natuur, kan je eigenlijk veel meer bereiken dan als je ze tegenwerkt.
Nou, dat snap ik. Dat is, maar het is behoorlijk wetenschappelijk betoog. En waarom heb je daar dan nog boeddhisme bij nodig?
Ik zou kunnen zeggen, ik heb dat daar helemaal niet bij nodig. En dat klopt ook, ik heb dat daar niet bij nodig. Maar als levensfilosofie vind ik het een enorm verrijking om boeddhisme eigenlijk te proberen in de praktijk te brengen. Als je ziet dat je onrustig bent, om jezelf mentaal in het reine te komen, ga na wat de oorzaak is van die onrust. Aanvaard voor een stuk dat lijden deel is van deze wereld. Leer daarmee leven, maar ga voor zover mogelijk de oorzaak van dat lijden eerst en vooral bij jezelf zoeken. Kijk ik niet op een verkeerde manier naar de werkelijkheid. En op die manier kan je eigenlijk heel veel van je lijden zelf verhelpen. En dat vind ik, los van alle ecologische beschouwingen, ook een van de zaken die mijn boeddhisme sterk aanspreken. Mm-hmm. Niet dat ik boeddhistische rituelen ga doen, daar doe ik... Daar heb ik nog niet echt aan meegedaan. Enfin, buiten het mediteren en zo, voor zover dat je dat als een ritueel kan zien. Maar ik heb ook geen... Ik vel geen waardeoordeel over mensen die wel rituelen doen, maar ik heb dat ook niet nodig, denk ik, die rituelen. Ik vind het wel af en toe belangrijk om symbolische dingen te doen, zoals ook wat ik in een van de boeken van de Dalai Lama gelezen heb. Voed je kinderen op met een liefde voor insecten, voor al wat kleine wezentjes zijn. En ik doe dat en ik zie dat dat eigenlijk voldoening geeft. En als er dan bij de schoonouders een of andere vliegenmepper naast de tv ligt, dan stel ik eens de vraag aan mijn dochter of dat ze weet waarvoor dat dient. En dan ben ik eigenlijk gelukkig dat ze dat niet weet waarvoor dat dient. En ja, ik probeer dat mee te geven en ik voel mij gelukkiger met het boeddhisme dan mocht ik dat niet hebben, die wijsheid. Ik noem het een soort van wijsheid die je je eigen moet maken. En het is een soort van kijken naar jezelf en naar de wereld. Dat is niet zo moeilijk om dat je eigen te maken, maar je plukt er wel vruchten van. Vind ik.
Net zoals de vruchten die je hier om je heen kunt plukken.
Ja, het is ook niet toevallig, denk ik, dat mij aanspreekt om met de kinderen hier naartoe te komen. Ze zien hoe het voedsel groeit. Ze leven niet in de wetenschap dat groenten van op een rek in de supermarkt komen en dat daar centjes voor moeten betaald worden. Enfin, dat zien ze wel, zullen ze wel weten dat als ze later groot worden, dat er voor betaald is in het begin van het jaar. Nu weten ze dat uiteraard niet. Maar dat ze zien hoe groenten groot worden, dat ze vreugde scheppen in het plukken van een aardbei die 1 seconde na ze geplukt is al in de mond belandt, vind ik een enorme... Enfin, vind ik echt een... Daarvoor alleen al heb ik eigenlijk het geld van ons aandeel over om die beleving, om dat dicht bij de natuur zijn. En oogsten is gewoon een heel voldoeninggevende activiteit. Ik kan het echt iedereen aanraden om te oogsten. Al was het maar als plukker op een fruitteeltbedrijf. Oogsten is een van de aangenaamste bezigheden dat er zijn, denk ik.
Bijdrage was van Peter Meijers. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep met bijdrage van Marloes Lazal, Menno Bijleveld en Peter Meijers. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Rob Gerritsen. Heeft u een van onze uitzendingen gemist of wilt u meer weten over onze programma's? Kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Telefonisch kunt u ons bereiken op nummer 035 677 1611. Bovendien kunt u ons vinden op Facebook onder de naam BosRTV. Zometeen na het nieuws wordt de Zevende Hemel voortgezet door Oom. En dan gaat het over de snelle groei van de Indiase economie. En morgenavond om 21:30 op deze zender in de Middenweg, Shuyun Sun over haar boek De Gastvrije Sjamaan. Graag tot dan.